Goedenavond, bij de commissie bestuur en middelen van 8 juni. Opening en mededelingen zijn geen bijzonderheden te melden bij de opening. Spreekrecht burgers, er zijn geen aanmeldingen voor de spreekrecht ingediend. Voor het vaststellen van de agenda heb ik één punt wat ik wel vooraf wil benoemen. Is agenda punt 5 dat er een ondernemer een ingezonden brief heeft gestuurd, dat is de heer Kat. Normaal gesproken hebben we insprekers natuurlijk vooraf 5 minuten de tijd gegeven om in te laten spreken. Omdat dit een apart agendapunt is en ook voor de rest geen voorstel naar de raad. Er zal ook geen wethouder hierbij aanwezig zijn. Dus ik wil voorstellen, om de heer Kat wel gewoon te betrekken bij agenda punt 5 en niet de eerste 5 minuten van de vergadering.
En voorzitter van de orde, gaan we dan met de heer Kat in discussie of met het college? Want ik heb al wat vragen aan het college omtrent deze brief.
Zometeen bij de agendapunt zullen wij navraag doen hoe het college hier de beantwoording voor zal gaan doen. Op het moment dat er geen wethouder bij aanwezig is, zullen we moeten kijken of we het agendapunt dan door willen schuiven. Maar voor mij is het niet bekend dat hier een wethouder bij aanschuift.
Dat lijkt me ook wat onbevredigend naar de heer Kat. Het staat erop met de bedoeling dat we daarover in gesprek gaan. Ik denk dus dat het wel belangrijk is dat hier ook een wethouder iets van vindt of ons een advies geeft om hoe hiermee om te gaan.
Mevrouw Verdoemen.
Dank u, voorzitter. Misschien kan ik wat licht in de duisternis brengen. Ik heb van mijn collega Pieter Kos begrepen dat hij nu bij de commissie SMB zit over kruispunt Veul en over de participatie rondom het kruispunt en daarna naar deze commissie komt.
Dan behandelen we zoals behandelen zouden gaan. Kan de commissie wel instemmen dat de heer Kat niet vooraf inspreekt, maar gewoon bij de agendapunt zelf zijn brief toelicht? Oké. Dan gaan we verder met agendapunt 4. Voorstel met betrekking tot ontwerpjaarstukken 2014 en ontwerpbegroting 2016 voor de regionale uitvoeringsdienst Noord-Holland-Noord. De regionale uitvoeringsdienst Noord-Holland-Noord voert de milieutaken uit voor de 17 gemeentes in Noord-Holland-Noord en voor de provincie Noord-Holland. Kan ik de ChristenUnie het woord geven over het jaarstuk 2014 en ontwerpbegroting 2016?
Ik heb daar geen commentaar op. Ik denk dat het prima zo is dat je dat met elkaar zo besluit.
Dank u wel. Partij van de Arbeid.
Ja, dank u wel. Ik heb het doorgelezen. Ik heb wel een vraagje over ontwerpjaarstukken 2014... Daar staat op bladzijde 37, en misschien is dat heel makkelijk te verklaren hoor, maar daar staan een aantal exploitatiesaldi. En daar vind ik nogal grote verschillen in zitten tussen de realisatie in 2014 van 814.000 en de begroting voor 2015 van 180.000, een kleine 180.000. En een meerjarenberaming van 4.500. Ik wil graag weten hoe deze dingen tot stand zijn gekomen. En ik had nog een ander vraagje en dat was over de verslag van bevindingen van de regionale uitvoeringsdienst 2014. Dat was, er wordt een aanbeveling gedaan over de koppelingen van, in de interface, dat die beter beoordeeld zouden moeten worden, controle aangescherpt. Ik wil graag weten of dat gedaan wordt, wanneer dat gedaan wordt en hoe dat gedaan wordt. Dank u wel, dat was het.
Dank u wel, VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. De VVD kan instemmen met de ontwerpjaarstukken 2014. Hij heeft wel nog één vraag over de productie 2014. Of die dan ook daadwerkelijk in 2015 uitgevoerd gaat worden en niet in 2016. En als dat het geval is, dan zijn wij ook inclusief de met inachtneming de zienswijze akkoord met de begroting van 2016. Dus met één antwoord, twee hamerstukken.
Dank u wel. De heer Van Goesen.
Ja, bedankt. Ook wij zijn het eens met de jaarstukken. Verder hebben wij een kleine vraag betreft het geluidsoverlast. Dat blijkt dat er een groot deel van de klachten dat erin staat. En eigenlijk mijn vraag aan de wethouder is of hier afspraken zijn gemaakt in het horecaconvenant. En dat is hem.
Zou u het laatste stuk één keer willen herhalen voor de wethouder?
Natuurlijk, of hier afspraken zijn gemaakt in het horecaconvenant.
Dankjewel. Stadspartij.
Ja, dankjewel voorzitter. De Stadspartij vindt het een prettig leesbaar stuk, waaruit blijkt dat het RUD NHN nogal nooit serieus bezig is met de haar opgedragen taak. Uit het stuk blijkt ook dat zij een solide financiële huishouding voert. De Stadspartij kan derhalve instemmen met de jaarstukken en de begroting met inachtneming van de zienswijzen van het college. Onze eigen aantekening is dat vergunningverlening uitgevoerd moet worden met de volgende zaak in het achterhoofd. Overregulering moet niet uitmonden in het onmogelijk maken van ontwikkelingen in onze stad. Dit alles natuurlijk binnen de regels en mogelijkheden van de wet. Wij vinden dat de RUD Noord-Holland-Noord voor wat betreft de handhaving en controle ook moet inzetten op voorlichting. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Vrije Socialist, of Partij voor Motor, sorry.
Dank u, voorzitter. Wij kunnen ermee akkoord gaan. Het is gewoon een hamerstuk.
Dank u wel. Vrije Socialisten.
We gaan wel akkoord met het ontwerp van de jaarstukken, maar er zijn nog wel een paar kleine vraagjes. De projectbegroting sluit met een saldo van 3.915. Zijn hier nog tegenvallers te verwachten? En er wordt geadviseerd een extra afbetaling van de oprichtingskosten van een bepaald bedrag te doen. En zijn daarmee alle verplichtingen van de oprichtingskosten voldaan? Dat is een vraag. En ik heb hier staan de plustaken welke provincie Noord-Holland voornemens is over te hevelen naar het RUD. Heeft dit geen consequenties voor de reguliere werkzaamheden van de RUD? Het gaat hier om de groene wetgeving, bodemtaken, zwemwater en dergelijke. Nog een vraag. De samenstelling van het bestuur voor 2014 hadden wij ook een afvaardiging in het dagelijks bestuur. En dat hebben we nu niet meer. En dat is de vraag waarom dat niet zo is. Tot zover, dank u wel.
Dank u wel. De heer Berens van Behoorlijk Bestuur.
Dank u wel, voorzitter. Ja, Behoorlijk Bestuur heeft ook de jaarrekening 2014 van de RUT Noord-Holland duidelijk doorgenomen en vindt het een goed stuk, is duidelijk omschreven en goed leesbaar. Voor een organisatie die net een jaar volledig heeft gedraaid, vinden wij dat de prestatie een goede prestatie is geleverd. Ten aanzien van de aanbevelingen die dus door de accountantsverklaring wordt gedaan, zouden wij graag zien dat die overgenomen werden. En dan doelen wij zeker op de functie van de controller bij de directeur. Die hoort niet onder de directeur zitten, maar naast de directeur in verband met onafhankelijkheid. Ten aanzien van het ontwerpbegroting 2016 hebben wij geen vragen en kunnen wij dus instemmen met de zienswijze.
Dank u wel. D66, de heer Pabo.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook D66 kan instemmen met het jaarverslag 2014 en de begroting voor 2016. Ook al zijn we heel nieuwsgierig naar het antwoord op de vraag van de VVD.
Dank u wel, de CDA.
Dank u wel, voorzitter. Het is een goed stuk om te lezen. En wij zijn het eens met de bezuinigingsopgave voor 2014. Wij onderschrijven, zoals het college al heeft aangegeven, het belang dat de overdracht van de provinciale taken geen negatieve invloed mag hebben op zowel de doorgang van de dienstverlening van de huidige taken, van het huidige takenpakket, als de financiële gevolgen voor deelnemers. Het CDA kan instemmen met het jaarverslag van 2014 en de begrotingvoorstel van 2016.
Dank u wel. En als laatste, helder onafhankelijk.
Wij stemmen ook wel akkoord, duidelijk stuk.
Dank u wel. De wethouder, mevrouw Van Doemen.
Ja, dank u, voorzitter. Ook het algemene waardering voor het stuk en de inzet van het RUD. Ik denk dat dat heel prettig is. Toch op zich snel opgericht, zonder frictiekosten. Nu al heel goed op weg. In dat opzicht een verbonden partij om te omarmen. We blijven uiteraard kritisch op de financiën en op de productie en op de resultaten en ook de kwaliteiten daarvan. Want we hebben niet voor niets een RUD. Dus ook een terechte vraag van hoe staan we met de te leveren productie en wordt dat in 2015 allemaal echt gehaald. Het is een punt wat wij in een zienswijze benoemen en wat we zeker ook nog zullen benadrukken in de komende vergadering met het algemeen bestuur. De regio heeft ongeveer 80% nu van alle van al die taken gehaald, van al die productie die geleverd moet worden. Dus 20% moet nog ingehaald worden. In totaal hebben ze daar 3 jaar voor. Mochten ze dit jaar niet halen, dan hebben ze nog 1 jaar. Maar wij zullen benadrukken dat die taken gehaald worden. Het gemiddelde voor de 17 gemeenten is 80% wat er gerealiseerd is. En voor Den Helder ligt die al rond de 85. Dus we zijn op de goede weg. Maar terechte vraag, want de productie moet ook gewoon geleverd worden. Dus dat is zonder meer aan de orde. De vraag van de PvdA over de ontwerpjaarstukken, dat is echt een technische vraag. Kunt u die schriftelijk stellen? Want ik heb er zo geen antwoord op. Die hoort echt bij de financiële afdeling en we beantwoorden hem graag. Maar als u hem even schriftelijk stelt, en dat geldt ook voor de vraag met de aanbevelingen, met de koppeling van de interface. Ik twijfel er geen moment aan dat de RUD dit soort aanbevelingen overneemt. Het is natuurlijk een interne zaak ook bij hun, maar u kan hem schriftelijk even nog een keertje stellen hoe het zit. Maar afspraken over geluidsoverlast in het horecaconvenant weet ik niet precies. Ik denk wel dat als er sprake is van geluidsoverlast, dan moet je eerst meten wanneer de last begint, wat de grens is en wat er overheen gaat. Dus daar zullen absoluut afspraken voor zijn. De horeca heeft ook de verplichting met geluidsoverlast en dat soort dingen. En ook met muziek om natuurlijk deuren en ramen dicht te houden. Dus daar zitten wel, wel afspraken op. Maar wat er precies in het horecaconvenant staat, ja, dat weet ik niet. Maar de RUD voert natuurlijk wel de regels uit die we hebben. Dus ik vind het uitermate aannemelijk dat er sprake is van overlast op het moment dat iets de norm te boven gaat. De projectbegroting, zijn er nog tegenvallers te verwachten? Daar kan ik geen garanties op geven, maar dat hoop ik niet. En als ik nu zie in hoeverre de RUD in controle is, dan ben ik daar in ieder geval positief over gestemd. Voor de oprichtingskosten heeft de RUD 3 jaar om dat af te lossen. Dus dit was een extra onderdeel en volgens mij maken zij volgend jaar daar weer een stap op. Ik zit zelf inderdaad vanuit Den Helder of een van mijn collega's niet in het dagelijks bestuur. Dat is een functie die wordt binnen de Noordkop verdeeld. En op dit moment doet collega Sigge van der Veek uit de gemeente Hollandskroon dat. Maar ik ben natuurlijk wel degelijk vertegenwoordigd in de vergaderingen van het algemeen bestuur. De aanbevelingen van de accountant overnemen. Ik heb begrepen dat de RUD dat van plan is, maar in de komende vergadering van het algemeen bestuur zal ik dat nogmaals benadrukken en meenemen dat het ook hier uit de commissie naar voren is gekomen. Omdat u, als ik dat goed begrijp, alle aanbevelingen graag overgenomen ziet. Dat deel ik ook met u, dus dat benadruk ik graag nogmaals. Of de provinciale taken geen negatief effect hebben op de RUD, dat wordt eerst goed onderzocht voordat we die taken erbij nemen. En de RUD moet uiteraard ook het geld meenemen wat hiervoor nodig is. En als daar formatie voor moet worden ingehuurd of ja, extra formatie, uitbreiding voor moet komen, dan moet dat inderdaad ook gewoon gebeuren. Want wat er nu in zit zijn natuurlijk voor de gemeenten allemaal de basistaken. En dit gaat om plustaken. We gaan uiteraard niet de basistaken opofferen aan de plustaken. Tot zover, dan denk ik dat ik alle vragen gehad heb, voorzitter.
Dank u wel. Ik kijk nog even in de ronde. De heer Visser van de VVD.
Ja, voorzitter, de reden waarom ik de vraag stel over de overproductie, overigens ook in combinatie met die plustaken van de provincie, dat u aangeeft dat we eigenlijk heel blij mogen zijn dat 85% van de productie gehaald wordt. Als dat elk jaar zo is, zou ik bijna willen pleiten om gewoon 15% van het budget af te halen, omdat we dan elke keer bij de jaarstukken het overhevelen van productie van het jaar daarvoor krijgen. Eigenlijk zou het 1 keer of in 2 jaar 107,5% of 110% moeten zijn. De vraag is, bent u dat met me eens?
De wethouder.
Voorzitter, nou, heel leuk dat ik daar blij bij klink. Dat had ik zelf niet in de gaten. Ik zou het op gematigd optimisme houden. Ik denk dat het gewoon terecht is om aan te geven 100% van die taken moet gehaald worden. De RUD is net gestart en heeft gewoon aan de startafspraken 3 jaar de tijd gekregen om op die 100% te komen. Ik ga er ook vanuit, zij verrichten basistaken voor ons. Ik ga er ook vanuit dat daar niet 15% overbodige luxe in zit en dat ook bepaalde vergunningen op tijd moeten worden herzien en dat soort zaken. Dus, maar het is een aardige klus en wij zijn er zeer alert op om te vragen of we dit jaar zo ver mogelijk kunnen komen. Want ja, dan is er op zich nog wel 1 jaar, maar eigenlijk zou het heel prettig zijn als dat niet meer nodig is.
Dank u wel. De heer Visser.
Ja, misschien wat flauw, maar toch de opmerking. Dat betekent dus dat het mogelijk is dat bij de jaarrekening van 2015 we nogmaals naar 2017 een budget gaan overhevelen.
In principe zou dat kunnen, omdat dat de RUD is toegestaan. Maar nogmaals, wij nemen wel in de zienswijze op dat het echt een prioriteit heeft dat die productie wordt gemaakt. Maar het is inderdaad niet te garanderen.
Zijn er nog anderen van de commissie die een vraag hebben aan de wethouder? Dan sluiten we hier bij het agendapunt. We hebben wel gelijk voor een dilemma gezet. Gelukkig zijn we bezig met het herzien van eventuele functioneren van de raad daarin. Maar dat agendapunt 5 nog niet gestart kan worden. Omdat de wethouder nog niet aanwezig is. Die zit nog bij de stadsontwikkeling en beheer met betrekking tot Noorderhaaks. En agendapunt 6 we niet naar voren kunnen schuiven vanwege de presentatie die we daarin hebben. Dat zou kunnen. Als u dat wil, graag schors ik heel even de vergadering voor 5 minuten. open de commissievergadering. Oh. Bedankt voor de initiatiefnemers van deze presentatie, dat er opgeschoven kon worden. En toch verrast dat we iets eerder gingen starten dan op de agenda stond. De fractie van D66 houdt een presentatie over de begrotingsapp. En deze zal gehouden worden. Tussendoor zouden vragen gesteld mogen worden. Maar wel ervoor moeten zorgen dat nu door elkaar heen zitten, dat wel een vraag ook gesteld wordt in de microfoon. Dat we het wel gewoon opnemen en later te kunnen terugluisteren. Geef ik het woord aan Petra Landsterop.
Dankjewel. Ik wil graag introduceren concerncontrole van Almno, Dick Bosveld. Bereid om 2 keer 2,5 uur te rijden om hier zijn expertise met ons te delen. Er is al vaker informeel gesproken met elkaar over mogelijk nut en noodzaak van een digitale begroting, al dan niet in appvorm. Het moet geen betoog dat een digitale begroting toegankelijker is voor alle inwoners van Den Helder. En dat dit alleen zinvol is wanneer deze ook op begrijpelijke wijze wordt opgesteld. Of dat met een digitale begroting stapels drukwerk uitgespaard zouden kunnen worden. Meer informatie over dit soort type argumenten voor een digitale begrotingsapp. Daarvoor verwijs ik even naar een website www.begrotingsapp.nl. Want hier gaan we het vanavond namelijk niet over hebben. En dat is mogelijk in tegenstelling tot wat u verwacht, maar dat wordt gaandeweg duidelijker. Er zijn inmiddels diverse begrotingsapps op de markt, maar een goede app is meer dan een digitale weergave van de huidige begroting. Het is een tool die een belangrijke bijdrage kan leveren aan de transparantie en zorgvuldigheid van de begroting. En het is een tool die de keuzes die wij als raad kunnen en moeten maken inzichtelijk maakt, waardoor het een kwaliteitsimpuls kan geven aan de inhoud van onze discussies en de uiteindelijke besluitvorming. Een mooi voorbeeld is de begroting van 2015 van Amersfoort. Deze gemeente die was onder provinciaal toezicht gesteld. En met behulp van een digitale besluitvormingstool heeft het college een keuspakket van 60 miljoen aan besparingen aan de gemeenteraad kunnen voorleggen. En daar hebben ze 19 miljoen uit gekozen. Daar hebben de burgers ook inspraak in kunnen hebben. En dat is een voorbeeld van wat zo'n tool uiteindelijk kan opleveren. En dit voorbeeld kunnen jullie ook vinden op de website van de gemeente van Amersfoort, amersfoort-telt.nl. Wel interessant om eens te bekijken. Maar de boodschap van het verhaal is dat achter een goede begrotingsapp een hele wereld van informatie schuilgaat. En de digitale app is feitelijk niets anders dan de wijze waarop die informatie wordt gepresenteerd. En deze presentatie gaat uiteindelijk dan niet over die digitale app, maar over die informatie die erachter schuil gaat. En daarnaast over hoe gebruik je dat dan? Want een tool is maar een tool. En als we die niet op een bepaalde manier gebruiken, dan heb je er nog steeds niets aan. Dan wil ik graag het woord geven aan Dick Bosveld.
Dank u wel voor de uitnodiging. Ik vind het leuk om de activiteiten die wij de afgelopen 2 jaar hebben ontwikkeld in Almelo aan u te mogen vertellen. Op uitnodiging van Petra. Korte introductie van mijzelf. Ik ben Dick Bosveld, concerncontroller van de gemeente Almelo. En manager van concerncontrol en advies. Almelo is volgens mij qua inwonertal niet helemaal gekeken, maar vergelijkbaar met Den Helder. Almelo heeft 72.000 inwoners, dus een middelgrote gemeente. Is dat groter dan hier? Ja. Oké. Okay. Ik dacht dat het aardig in de buurt. Ik dacht dat het aardig in de buurt zat. Maar... Oké. Okay. En Almelo is het stabiel. Het krimpt niet, maar. Dus een middelgrote gemeente in Twente. Feitenkaarten, want dat is eigenlijk mijn onderwerp wat ik graag aan u wil vertellen. En een misverstand inderdaad weg te nemen. Ik kom je niet een digitale app laten zien. Volgens mij moet u dan een informatiespecialist hebben. Ik ben wel groot voorstander van een digitale begroting uiteindelijk. Een transparante begroting. Maar zoals Petra terecht zegt en zoals wij dat ook hadden voorbesproken. Dan moet eerst heel wat gebeuren voor je dat uiteindelijk kunt laten zien. Want het digitaal presenteren is naar mijn mening uiteindelijk het moeilijkste niet. Maar hoe maak je de informatie die je hebt zo inzichtelijk mogelijk, zodat er ook besluitvorming over kan plaatsvinden. Want daar gaat het u als raadsleden natuurlijk om. Wij hebben in 2013 in Almelo zijn we aan de slag gegaan door toch anders te kijken naar onze begroting. En dat gebeurde omdat er een flinke kerntakendiscussie moest worden gevoerd. In Almelo is de situatie, de financiële situatie, enorm moeilijk. Even toch heel kort een toelichting daarop. Er is vanwege die financiële en economische crisis in 2011 in Almelo enorm veel afgeboekt op het grondbedrijf. Dat heeft een flinke impact gehad op de bestemmingsreserves en dat is het afgelopen jaar nog een keer gebeurd. Dus wij zitten, we lopen heel dicht langs het randje zeg maar, van wat financieel nog kan en verantwoord is. Er zijn ook forse bezuinigingsslagen worden daarvoor gemaakt. Een gemeenteraad reageert erop terecht door te vragen van nou, wat zijn dan onze kerntaken en wat moeten we nog doen, wat kost dat dan, et cetera. Dus men wilde een kerntakendiscussie starten. Nou, die hebben wij geprobeerd te faciliteren door via die feitenkaarten die we hebben gezocht en gevonden. Daar heeft de argumentenfabriek in Amsterdam ons bij geholpen. Dus we hebben een zoektocht door het land gemaakt van wie kan ons nou met deze vraag die wij hebben met zo'n kerntakendiscussie goed helpen. En na een offerte en selectietraject is daar de argumentenfabriek uit Amsterdam naar voren gekomen. En misschien kent u de argumentenfabriek. Het staat in ieder geval onder leiding van Frank van Kalshoven. Dat is een econoom en ook een bekende Volkskrant columnist. Het spel en de knikkers, daar schrijft hij altijd over. Dat is wel een bekend figuur. Wel grappig misschien. Wat ga ik u vanavond laten zien? Wat was de aanleiding? Heb ik eigenlijk iets over verteld. Welke aanpak? Ik laat u wat nader die feitenkaarten zien. Wat wij ermee hebben gedaan. Reacties die wij in Almelo hebben geproefd, wat dan voor- en nadelen zouden kunnen zijn en waar je rekening mee moet houden als je daar zelf mee aan de slag wil. Volgende. Even kijken, ik sla één blaadje van mezelf over. Wat was de aanleiding? Kerntakendiscussie. Ik heb eigenlijk al wel voldoende toegelicht. Wij wilden heel nadrukkelijk meer inzicht in de kosten hebben, zoals die opgenomen is in onze begroting. En nadrukkelijk, want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om een aansluiting tussen beleid en dan vervolgens die middelen. Dus eigenlijk op een wat andere manier de klassieke drie W-vragen ontleden met elkaar. Dat was heel nadrukkelijk de bedoeling.
Voorzitter, ja? Mogen we tussendoor vragen stellen?
Ja.
Want even de aanleiding, over welke begroting praten we in getal en wat was de opgave?
Dit was in 2013. Op dat moment was de begroting van Almelo 250 miljoen euro groot. Er was op dat moment al zo'n 48 miljoen bezuinigd en de bezuinigingsopgave, we hadden nog steeds geen sluitende begroting. Als ik kijk naar de huidige situatie van Almelo, is dan door de decentralisatie is onze begroting gegroeid tot 300 miljoen euro. Maar hebben wij voor dit jaar, we hebben net onze perspectiefnota door het college laten vaststellen, die wordt volgende maand in de raad besproken, ligt er weer een bezuinigingsopdracht en een opgave van 15 miljoen euro structureel. Dus je moet heel goed inzicht hebben in wat wil ik met elkaar, waar gaat mijn geld nou naartoe en wat levert dat op. En dat is de essentie. Voldoende antwoord op uw vraag? Oké. Okay. Er was dus al heel veel bezuinigd, dat heb ik eigenlijk ook in andere woorden net gezegd. Door de jaren heen merk je dat je heel veel bezuinigt, maar uiteindelijk ja, dan ben je aan het kaasschaven. En zo'n kaasschaaf dat wordt op een gegeven moment ook stomp, om het zomaar even te formuleren. Wat wij ook merkten, wat de discussie heel lastig maakte, en misschien is dat hier niet anders, daar heb ik me niet in verdiept, maar dat weet ik niet, gefragmenteerde gemeenteraad. Daarmee bedoel ik dat wij in Almelo een gemeenteraad hebben van 35 raadsleden, maar daar zitten maar liefst 14 fracties. Dus daar zitten heel veel eenmansfracties of twee personen zitten daarin. Dat maakt de besluitvorming niet makkelijker, hebben wij gemerkt. Merken wij nog steeds. Maar dat is een gegeven. Ik bedoel, dat is democratie. Dus zo is het. In 2013 is ook de ambtelijke organisatie vanwege al die bezuinigingen flink gereorganiseerd. Is ook flink gekrompen. Dus met die bezuinigingsopdracht, waar ik net een antwoord op gaf op die vraag, We hebben in de periode 2010 tot 2014 is er 20% op de formatie bezuinigd uiteindelijk. Dat is best heel veel. Het ging om 110 formatieplaatsen. Maar daarmee, dat is nog steeds niet voldoende om zeg maar, uit de financiële misère te komen. We hebben dus gevonden, gegeven al die omstandigheden, dat we externe hulp daarbij nodig hadden om ons goed door zo'n proces heen te geleiden. Maar ik heb al verteld, dat is uiteindelijk de argumentenfabriek in Amsterdam dan geworden. Maar goed. En die hebben ons dus geholpen met die feitenkaarten. Petra, ik heb er zelf ook eentje bij me, maar ik heb hem daar laten liggen, want ik heb het nu steeds over feitenkaarten. Straks na afloop zouden we die ook digitaal kunnen laten zien. Maar wij hebben toen een boek uiteindelijk gemaakt. Dat noemen we dan het feitenkaartenboek. En daarin stond op dat moment op een andere manier gepresenteerd onze hele begroting. Ingedeeld naar een heleboel beleidsvelden. Nou, de aanpak die wij gekozen hebben was het inzichtelijk maken van de huidige begroting. Dus gewoon een simpele vraag, waar geven wij nu ons geld eigenlijk aan uit? Nou, dat hebben wij, zeg maar, ambtelijk is dat inzichtelijk gemaakt met behulp van die begeleiding. En de argumentenfabriek is heel goed in, zeg maar, het juist structureren en logisch nadenken over van wat doe ik, welke activiteiten verricht ik, wat kost dat dan en wat moet dat opleveren. Zij hebben om de kerntakendiscussie die we in Almelo wilden voeren ook een denkhulp gemaakt. Dat zal ik straks ook nog even toelichten. Dat was echt nadrukkelijk bedoeld om de kerntakendiscussie vorm te geven. Dus een logisch systeem van centrale vragen die dan helpen om taken en activiteiten te beoordelen. Nou, stap 3, dat was eigenlijk de stap die de gemeenteraad vervolgens moest zetten. Als je dat allemaal hebt gedaan, dus inzichtelijk hebt gemaakt en je hebt een denkhulp geformuleerd, dan is het de taak voor de gemeenteraad. Om dan na te denken van wat moet dan, welke keuze maak ik en hoe kan het ook eventueel anders. Want die informatie, zal ik zo laten zien, die zit allemaal in die feitenkaarten. Dan zeg ik even iets, ja nee, dat doe ik later. Volgende dia, dus het inzicht. Dat was die eerste stap van wat doen wij, wat kost dat en wat levert dat op. Nou ja, ik zei het al, het zijn eigenlijk de klassieke 3W-vragen. Maar die hebben we dus in feitenkaarten. Dan mag de volgende dia wel weer. En wat u nu ziet is geprojecteerd. Als u straks, misschien moet u even de gelegenheid nemen om dat boek zeg maar, in te zien. We zouden het ook nog digitaal kunnen laten zien. Maar hier zie je een stukje van die feitenkaart. Het is een hele grote flap uiteindelijk. Waar de lasten en de baten op basis van de begroting 2013 inzichtelijk zijn gemaakt. Dus aan de rechterkant ziet u de lasten en de baten eenheden uitgedrukt in miljoenen euro's. Ze zijn gerangschikt op grootte, dus waar het meeste geld aan uitgegeven wordt, staat dan bovenaan. We hebben ook in beeld gebracht wat er al afgesproken was om te bezuinigen. Dus daarom staat de lasten 2003 5,7 in dit voorbeeld. Bezuinigd was al 0,3 miljoen. En nog te bezuinigen was in dit geval bij dit voorbeeld nog 2 ton. Dus dat is een deel van de feitenkaart. Dat zegt nu misschien nog niet zo heel veel, maar de volgende dia is dan belangrijker, want wat staat er dan? Wat doen wij en waarom doen wij dat? En dat hebben we dus in beeld gebracht door te laten zien van wat doet de gemeente Almelo voor dit geld. Nou, daar ziet u voorbeelden staan als het subsidie verstrekken aan een bibliotheek, het subsidie verstrekken aan een muziekschool. En misschien moet ik dat nog even zeggen. Ik pak hier een willekeurig voorbeeld, maar we hebben 23 beleidsvelden uiteindelijk geïdentificeerd. Dat zijn ook de klassieke beleidsvelden van de VNG, geloof ik. Die zijn op deze manier allemaal geïdentificeerd en nagelopen. Dit gaat om een voorbeeld volgens mij van cultuur. Wat u hier dus ziet is zeg maar dat hele beleidsveld ontleed in een aantal activiteiten die zeg maar kosten veroorzaken. Dat is eigenlijk op een hele eenvoudige manier hier zo uitgeschreven. Wat daaraan is toegevoegd is de vraag, want denk even terug van dit was een kentakendiscussie. Wat dwingt ons hier nou toe om een subsidie te verstrekken aan een bibliotheek? Want je kunt afwegen, ja, wil ik dat nou wel of niet? En in welke omvang zou ik dat willen? Dus wij hebben met eenvoudige coderingen aangegeven voor de raadsleden. Is dit nou een wettelijke taak? Zit hier nou wettelijke minimumeisen aan vast? Of is dit een vrije taak? Etcetera. Dus we hadden categorieën wettelijke taak met wettelijke minimumeisen. Een gedeeltelijk wettelijke taak. Een S stond voor langlopende subsidierelatie. Een R is een risicoaansprakelijkheid. C contract. A afspraak. En G is geen verplichting. En nou ja, bijvoorbeeld als je nou geen verplichting hebt, dan heb je misschien ook wel echt nadrukkelijke vrije keuzeruimte met elkaar. Maar zo hebben wij dus heel inzichtelijk gemaakt nou, wat die activiteiten dan waren en wat je nou verplicht om die activiteiten uit te voeren, ja of nee. Om uiteindelijk nogmaals een discussie te faciliteren over van wat wil ik nou doen met mijn geld, waar geef ik het nou aan uit en wil ik dat nog. Dus dat zijn nou ja, inzichtelijk gemaakt van wat doen wij en waarom doen wij dat. Hè? Dus ook nadrukkelijk waarom, want dat helpt raadsleden om daar goed een beeld bij te krijgen wat ons daartoe verplicht. Even kijken, dus dat is het antwoord op deze vraag. Dan de volgende dia graag. Wat wij ook hebben gefaciliteerd is natuurlijk ook eigenlijk de maatschappelijke vraag, want dit is nou ja, subsidie verstrekken. Maar hier proberen we antwoord te geven op van wat doet de gemeente Almelo dan voor dit geld? Nou, dat eerste voorbeeld daarbij blijven. Een subsidieverstrek aan de bibliotheek. Nou, wij hebben in Almelo 1 hoofdvestiging en 2 filialen. Toen nog wel, inmiddels ook al niet meer vanwege de bezuinigingen. Maar wat bereikt de gemeente Almelo nou met dit geld? Dus dat is op een andere manier uitgedrukt dan je in ieder geval in Almelo tot dan toe echt in de begroting zag. Dus hier staan nu ook gewoon kengetallen. De bibliotheek heeft 18.000 leden. Subsidieverstrek aan een muziekschool, een jongerencentrum voor talentontwikkeling. Hoeveel deelnemers bereik je nou? Nou, daarmee worden 2400 deelnemers bereikt. Een klein theater wat we in Almelo hebben, Theater Hof 88, exploiteren. Uitbaten en personeel en huur betalen. Wat doen we daarvoor? Dat levert 62... Voor dat geld worden 62 voorstellingen gegeven. Dus op die manier inzichtelijk maken van wat levert dat dan op. En dit lijkt heel voor de hand liggende informatie, maar die is niet zomaar in een begroting te vinden. Ik weet niet hoe dat in de gemeente Den Helder is. Maar vaak is het zeg maar speuren naar dit soort informatie. Of moet je vragen stellen als raadsleden, anders krijg je die informatie helemaal niet. Dus dit ter illustratie daarvan. Vergeet ik dan nog iets? Nou ja, dat is output. Hè? Die kolommen die ik net toelichtte, dat is output. En uiteindelijk zou je ook een outcome-doelstelling kunnen formuleren. Die is hier ook bijgezet. Uiteindelijk 9% van de Almelo's neemt wekelijks deel aan cultuur. Dat is dan zeg maar de outcome-doelstelling die is geformuleerd. En nou ja, via een aantal output-zaken realiseer je dat dan. Op die manier. Even kijken. En dan de volgende dia. Die geeft dus allemaal. Hè, dit zijn dus kleine stukjes van die feitenkaart. Maar als ik geloof dat die hier al rondgaat, dat is een veel groter geheel dan. Dan krijg je dus de kosten per eenheid en per benchmark. Want er stond nog meer informatie in. Dus als je nu de baten en de lasten inzichtelijk hebt gemaakt. En je hebt ook aangegeven van nou ja, die bovenste regel, die subsidie verstrekken. Wat bereikt de gemeente Almelo nou met dit geld? 18.000 leden. Als ik dat dan zeg maar gewoon simpel op elkaar deel, dan zie je dus dat er 109 euro per lid van de bibliotheek zeg maar, aan gemeenschapsgeld daar naartoe gaat. Misschien zegt zo'n getal helemaal niks, maar het is aan de andere kant, ja, laat het eens even op je inwerken en wat er dan gebeurt. Bij het tweede voorbeeld, want dat ging over voorstellingen. Die 62 voorstellingen weet ik nog, dat was Hof 88, een theater zeg maar. Ja, daar gaat dan aan gemeenschapsgeld 1500 euro per voorstelling naartoe. Ja, het is maar hoe je dat... Maar goed, het is een manier van presenteren en we hebben gemerkt dat dat wel een manier van presenteren zeg maar is, die bij veel raadsleden nou ja, ook een keer een soort aha en vaak ook wel echt wel behoefte aan was, maar die niet vanzelfsprekend in de begrotingen te vinden is zoals die in heel veel gemeenten worden gepresenteerd. Ook niet in Almelo. Zo was die niet te vinden. En als je dus echt op zoek gaat naar dat soort informatie, dus daar heeft de argumentenfabriek ons dan enorm bij geholpen, ja, dan krijg je uiteindelijk dit soort getallen krijg je eruit. Wat er ook nog in zit, en daarom staat de benchmark, rechts onderaan staat een minnetje. Want wij hebben in 2013 ook nog eens een keer een begrotingsscan gehad, hè, vanwege die penibele situatie. Dus we hebben in 2013 een begrotingsscan gehad, die heeft Berenschot voor ons uitgevoerd. Nou ja, dan wordt je begroting vergeleken met gemeenten in een referentieklasse. Dat zal Den Helder dan ook toebehoren, want volgens mij hanteren zij grote klassen van 50 tot 70.000 inwoners, of tot 80. Nee, 50 tot 100.000, dus daar zou Den Helder dan ook tussen kunnen zitten. En dan gaven wij, zeg maar, op dit beleidsveld gaven we minder uit dan vergelijkbare gemeenten. Nou, dat in de meeste gevallen overigens gaven we veel meer geld uit. Dus ik heb hier dan toevallig een ander voorbeeld gepakt. Even kijken, volgende dia nog even, want daar zit nog meer in zo'n feitenkaart. Nou, welke factoren beïnvloeden nou de netto lasten? Dat hebben we ook in beeld gebracht. Dus we hebben gevraagd van wat bepaalt nou de komende jaren de ontwikkeling van die netto lasten. Nou, een pijltje omhoog, zeg maar groen, dat zou dan betekenen saldo verandert niet bij ongewijzigd beleid. Maar ik zei al, toen was de situatie nog zo dat we een centrale bibliotheek hadden met twee filialen. Als je dus bezuinigt op die filialen, ja, dan ga je netto lasten naar beneden toe. Door dit zo inzichtelijk te maken. Uiteindelijk is ook het besluit genomen om die twee filialen te sluiten. Dus Almelo heeft op dit moment, 2 jaar later, nog maar 1 centrale bibliotheekvoorziening. En niet meer in Noord en Zuid nog 2 bibliotheekfilialen. Ik kan het niet 1-op-1 bewijzen, maar ik denk door het zo inzichtelijk te maken dat er wel een discussie in ieder geval over is ontstaan. En of je dat nou goed of slecht vindt, dat is een heel ander verhaal. Dat is ook politiek.
Mag ik wat vragen?
Jazeker.
U zegt inzichtelijk maken. Bedoelt u daar inzichtelijk maken voor raadsleden, commissieleden, maar ook inzichtelijk voor de bevolking?
Ja, die is ook inzichtelijk voor de bevolking. Maar dan kom ik wel op het digitale aspect. Wij hebben op dat moment zo'n feitenkaartenboek gemaakt. Natuurlijk is dat ook beschikbaar voor, we hadden ook verschillende exemplaren van voor burgers en voor organisaties die dat wilden. Ja, als je die digitaal maakt, dan heb je natuurlijk direct overal de informatie en kan iedereen er ook goed bij. Dat is zeker zo. Op dat moment hadden wij dat niet. En voor de argumentenfabriek, misschien heb ik dat nog niet gezegd, zij vonden ons toen interessant toen we met hun vraag bij hun kwamen, omdat zij 1 keer voor de gemeente Amsterdam zoiets hadden gedaan, maar dan voor een sector. Amsterdam is natuurlijk wel heel groot, maar ze hadden nog nooit dit voor een hele gemeente in kaart gebracht. Dus daarmee waren wij voor hun de eerste. En dat vonden ze wel interessant om daar met ons mee aan de slag te gaan. En inmiddels naar de gemeente Hengelo, onze buurgemeente, heeft het 1 jaar later gedaan naar Amersfoort. Petra zegt het al. Dus nou goed, het was voor argumentfabriek leuk om een hele gemeente eens een keer in beeld te brengen. En dat is wel heel goed gelukt. Even kijken. Ik denk voldoende over gezegd hier. Mij betreft volgende dia. Dan gaan we naar stap 2. Dat was eigenlijk de denkhulp. Die is misschien wat moeilijker, maar we hebben hier getracht. Dit is eigenlijk een ambtelijk traject geweest. Dat hebben we vervolgens wel heel nadrukkelijk met de gemeenteraad gedeeld. Maar daarna hebben ze geprobeerd, want de derde slag is natuurlijk de meest uitdagende. Ja, ga er dan maar eens wat van vinden met elkaar. Dan moet je keuzes maken, zal ik straks ook nog iets over zeggen. Maar we hebben dat daartussen bedacht van, daar willen we de raadsleden graag bij helpen. Dus de argumentenfabriek heeft iets bedacht om dat proces goed te faciliteren. Dat is denkhulp gaan heten. Dat zit ook in dat feitenkaartboek. Als je een digitale app ziet, dan zie je dat niet. Dat is heel specifiek voor Almelo toen ontwikkeld om die feitenkaartendiscussie of om de kerntakendiscussie goed te kunnen voeren. Nou, eigenlijk een simpele vraag als je hem zo voor je ziet. Daar, in de basis is dat van waarom. Dus sluit de activiteit aan bij een doel dat je belangrijk vindt. Nou, kan iedereen zich wat bij voorstellen. Om dan in het voorbeeld te blijven die ik net heb laten zien. Nou, vind je bibliotheekvoorziening belangrijk? Nou, het antwoord is misschien ja. Vind je er in het geval van Almelo, vind je de 3 belangrijk? Nou, daar kun je misschien wat anders van vinden met elkaar. Waarom wij? Dat is ook een belangrijke vraag, want veel gemeentes vragen zich tegenwoordig wel af, van, moet een overheid nou zeg maar alles doen en faciliteren? En je kunt je bij een aantal activiteiten ook de vraag stellen, ja, misschien kan het wel door een ander gedaan worden of kunnen we het samen doen? Dus ook daarin is die denkhulp dan belangrijk. Dus waarom wij? En ook nog een keer van waarom zo? Zijn er betere alternatieven voor de activiteit? Nou, dat zijn simpele basisvragen. Dat is de volgende dia. Ik vermoed dat die niet te lezen is. Nee, dat dacht ik al. Maar die zeg maar die centrale drie stappen die ik net noemde. Die zie je dus in dat hart daar rondomheen terug. Met een heleboel subvragen. En ik weet niet of u misschien ooit wel eens iets van de argumentenfabriek gezien hebt. Die hebben ook in de Volkskrant volgens mij een paar jaar geleden van die hele grote platen gemaakt. En dit is gewoon herkenbaar wat je daarin terug ziet. Dat was voor ons ook. Er waren een paar mensen bij ons die zeiden van, oh, dat is wel een leuk idee om daar eens een keer mee aan de slag te gaan. Ja, zo kom je er soms op. Maar het heeft ons wel ontzettend geholpen. Nou goed, ik zal dit nu niet toelichten, maar dit was dus voor een tool die ontwikkeld is voor raadsleden om de relevante vragen te kunnen stellen over onze eigen begroting. En een afwegingsproces te kunnen maken. Of u het gebruikt, dat is dan vers 2. Maar in ieder geval de mogelijkheid is gegeven.
Dus voor alle velden?
Ja, uiteindelijk kun je dit voor alle velden dan. Dit is een generieke denkhulp die voor alle velden van toepassing is. En waarbij je ook wel ziet, want als ik moet even op mijn eigen kijken. Eigenlijk zie je hier ook wel. Aan de linkerkant staat dat er zijn een aantal velden geïdentificeerd. Je kunt er vanuit een mensgerichte benadering naar kijken, vanuit een leefomgeving en vanuit een economische benadering. Dat levert allemaal verschillende perspectieven op, dus ook verschillende vragen, gewoon om je onderwerp af te kunnen pellen. Dat is dus van op antwoord op de vraag van waarom, hè, sluit die activiteit aan bij een belangrijk doel. Rechtsbovenin, waarom moet de gemeente Almelo die activiteit uitvoeren? Dat is eigenlijk de vraag naar de legitimiteit van die activiteit. Nou, daar zijn een aantal vragen bij geformuleerd. Nou, die vragen daar rechts onder van waarom zo? Nou, dat is eigenlijk de vraag naar het effect en ook naar de, de lasten die daarmee gemoeid zijn. Nou, dat zijn gewoon een aantal vragen die je dan helpen om de discussie in de gemeenteraad of eerst bij een politieke partij gewoon met elkaar te kunnen voeren. Daar was hij in ieder geval voor bedoeld. Even kijken, dan hebben we stap 3 nog. Dus die feitenkaarten nader bekeken, de beïnvloedingsmogelijkheden. Eigenlijk heb ik die volgens mij al toegelicht in mijn verhaal net, dus die mag wel even door. Wij hebben zeg maar om die discussie, heb ik eigenlijk net ook wel toegelicht, hè, van wat moet de gemeente dan in ieder geval blijven doen. We hebben dus ook nagedacht, want die vraag die krijg je namelijk heel vaak, van ja, maar wat moet nou? Wat is nou wettelijk verplicht? En zelfs als je een paspoort verstrekken, dat is wettelijk verplicht. Maar je kan wel nadenken over de vraag van wat moet ik nou precies doen bij een paspoort verstrekken? Of gebeurt dat nou efficiënt? Want daar is een bepaalde behandeltijd is daar bijvoorbeeld mee gemoeid. Je kunt, als je zeg maar, die dienstverlening wil organiseren, je kunt nadenken van misschien is paspoort net niet helemaal het goede voorbeeld, maar kan ik hem digitaliseren of niet? En kan ik dan daarmee besparen op mijn balies bijvoorbeeld? Maar als ik mensen naar de balies laat komen, dat is misschien wel heel klantvriendelijk, maar kost wel behandeltijd. Dus zeg maar, ook al is een taak wettelijk verplicht, de manier van uitvoeren, daar kun je over nadenken. Dus de eisen die je daaraan aan stelt. En hoe lang ben je bijvoorbeeld, om in dit voorbeeld te blijven, bereid om mensen te laten wachten in je wachtruimtes? Hè? Is 5 minuten acceptabel? Of zeg je van zo druk is een wachtbankkwartier? Het kost wel allemaal tijd. En tijd is geld, kun je over nadenken. Even kijken. Heeft u hier misschien vragen over? Als u dit zo ziet. Hè, dus bijvoorbeeld wat moeten wij dan per se blijven doen? Ja, de kunstwerken onderhouden die wij in bezit hebben. Die tweede staat een lokale omroep subsidiëren. Ja, dat moet. Hè, volgens een normbedrag. Maar op welke manier je dat vervolgens doet, dat is, ja, een ander kan die activiteit uitvoeren. Je zou ook kunnen besluiten van, nou, lokale omroep doe ik zelf, maar dat doet bijna niemand. Misschien een ridicule voorbeeld, maar zo kun je erover nadenken bij elke activiteit. We hebben op die beleidsvelden, dit zijn niet de keuzes die de politiek gemaakt heeft, maar die wij de politiek hebben aangereikt van wat er in ieder geval minimaal moest. En we hebben ze ook meegegeven van, nou ja, dat er ook mogelijkheden zijn om zaken anders te doen. Hè? Wat in die derde tabel staat, wat kan de gemeente Almelo anders doen? Dat zijn suggesties, die hoef je dan niet over te nemen. Maar dat is in ieder geval om de gemeenteraadsleden op weg te helpen. Dat is dan ambtelijk voorbereid.
Maar u geeft aan de kunst, ja, onderhouding in de gemeente zit en u geeft het alternatief dat de gemeente de kunst weer verkopen of verwijderen, zodat je daarop kunt bezuinigen.
Ja, nou, op het moment dat je ze hebt, dan moet je dat blijven doen. Maar je kunt natuurlijk nadenken van, nou ja, die kunstwerken, ik kan ze inderdaad ook verkopen. Of ik verwijder ze en dan heb ik die kosten niet meer. Hè, en als je zeg maar nadenkt over, nou ja, zoiets als kunst of cultuur. Cultuur, zo hebben wij dat dan aangegeven, cultuuraanbod in Almelo vervult een regionale functie voor buurgemeenten en in netwerk Stad Twente. Ja, daar kun je ook heel anders over denken, maar het is in ieder geval meegegeven van daar kun je allemaal rekening mee houden. Dan even, want nu heb ik u wel heel veel techniek denk ik verteld, van wat heeft het nou in onze gemeente gedaan? Misschien de volgende dia is een aantal reacties. Toen we dit allemaal hadden gedaan, merkten wij dat de raad en het college heel blij waren met het inzicht, maar gewoon echt moeite hadden om het toe te passen op de besluitvorming en het maken van de keuzes. Ik zeg het ook maar gewoon zo eerlijk als ik het zelf ervaren heb. 2013 hebben wij dit gedaan, dat was ook een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen. Achteraf gezien misschien niet het meest handige moment dan om gemeenteraadsleden tot keuzes te brengen, mag ik als ambtenaar dan wel even zeggen. Maar onze raad wilde eigenlijk uiteindelijk niet diepgaand die keuzes maken. En heeft eigenlijk gezegd, en we zijn er nu weer volop mee bezig, komen eerst gemeenteraadsverkiezingen en daarna praten we verder. De organisatie die was enthousiast over de bijdrage en de verbetering van die planning- en controlecyclus. Maar, nou ja, ook maar even. Er was ook wel vrees voor gebrek aan diepgang en simplificatie van de werkelijkheid. Want ja, je gaat het net laten zien, een aantal voorbeelden van. Dingen gaan best wel wat anders worden die gepresenteerd. En bij veel ambtenaren heb je dan snel reactie van namen. Die willen het verhaal altijd nuanceren. Soms wordt het dan te simpel verteld. En dan krijg je altijd ja maar en ja en. En je moet ook hier rekening mee houden. Dus simplificeren is zeg maar... prachtig streven, we zitten ook weer. Nou, goed, dit hebben wij gemerkt. Samenleving eigenlijk een beetje hetzelfde. Begrijpelijker wel voor inwoners. Instellingen hebben wel heel veel moeite met de kosten per eenheid. Hè. De voorbeelden die ik bewust even liet zien over cultuur en over een bibliotheek. Nou, ik hoorde net al een reactie, nou een hoop geld. Ja, zo reageren dus instellingen dan ook. Want die denken ook van... Hier zat ik nou ook niet helemaal op te wachten om het zo gepresenteerd te krijgen. Dus ja, het is maar wat er gebeurt. Hè. Ik geef het maar even aan. Ja, in een aantal gevallen wel. Want ik liep bijvoorbeeld die subsidie voor de bibliotheek zien. En uiteindelijk, daar staan 18.000 leden tegenover. Dus de gemeentelijke kosten omgeslagen per lid was €109 per lid.
Dat was dan afgetrokken al met de contributieinkomsten? Dat was allemaal overrekend.
Ja, het ging om de netto bijdrage van de gemeente. Ja. Maar,
zullen we de vraag wel in de microfoon blijven stellen?
Excuses, voorzitter. Dit heeft u ook gedaan voor sportinstellingen, sportverenigingen, ja. Dat soort zaken. Nee, want dat is mooi om dat inzichtelijk te krijgen.
Ja. Ja, ik kan niet alles laten zien, maar zeker. Ja. Ja. Even kijken. Ik zal u. De volgende is ook wel aardig, want dit is hoe de krant, lokale krant, de TC Tubantia. Die kwam met bijvoorbeeld deze tekst. Kritiek op onderhoud is dan, staat er dan mooi boven. Wel rapportcijfer haalden ze er dus ook uit. Maar dit soort teksten kun je bijvoorbeeld, hebben wij gekregen in onze in het regionaal of het lokale nieuws. Dus hè, dan staat, ik lees maar zo'n zin voor, het winterse onderhoud, dus het sneeuwvrij maken en strooien, kost echter ook nog eens €4400 per kilometer. Er zijn 601 speelplaatsjes in de stad waarvoor €2800 per speelplaats is uitgetrokken. Er is een hele andere manier van kijken. Ik weet niet, volgens mij bent u dat niet gewend, denk ik. Wij waren het in ieder geval ook niet gewend. En dit is wat de kranten dan van maakt. Ja, het is ook wel heel aardig om het zo te presenteren. Het stond allemaal gewoon in de feitenkaart. Er staat niks onwaars. Maar ja, goed, dit is wat er dan kan gebeuren. De brandweer die rukt 750 keer per jaar uit. En telkens als dat gebeurt, kost dat €1500. Ja. 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 En wat doet u dan?
Nee, maar trouwens ook een speelplaats of zo is het wel handig om te weten wat de speelplaats kost. Ja. Misschien dat de mensen die in de omgeving wonen, misschien anders met speelgoed omgaan.
En tot nu toe, in ieder geval in Almelo, daar praat ik dan maar voor, brachten wij wel gewoon de kosten in beeld. Maar er stond niet zo makkelijk hoeveel speelplaatsen daarvan nu werden onderhouden. Dus als je dat doet en je nou ja, dan kun je gewoon de hoeveelheid kosten per speelplaats kun je inzichtelijk maken. En dan, ja, dat is een andere manier van afweging die je dan krijgt met elkaar. En tot nu toe werd gewoon gezegd, we geven een bedrag X uit aan speelplaatsen. Ja, punt. Ja, dan kun je ook minder doen, maar goed. Nou ja, goed, dit geeft dan net even wat extra precisie.
Voorzitter, krijg je niet een interne discussie dat je alles kwantificeert? Ik bedoel, ik kan ook het woord booster invullen of een behandeling bij de dokter of iets als het gaat om bijzondere bijstand.
Ja, klopt. Ik heb ook al aangegeven dat het inderdaad ook tot simplificatie zeg maar leidt. We hebben ook die voorbeelden heb ik er nu niet in zitten, maar we hebben ook echt wel een aantal keren teruggekregen van klopt dat wel wat daar wat staat? Wat heb je nou meegenomen, ja of nee? Dus heel veel uitleg, want soms is er ook een soort schrikreactie van, hè, wat gebeurt hier nou? Ja, soms ook. Ja. Ja. Even kijken, ik ben er denk ik al bijna. Nou, goed. Hè, dus dat was zeg maar de algemene teneur. Wat hebben wij er nou mee gedaan? Nou, sommige fracties hebben dus echt wel daarop huiswerk gedaan en hebben het gebruikt voor het voeren van een kerntakendiscussie. Maar ik zei al, het moment waarop het gebeurde was achteraf niet helemaal handig. En is uiteindelijk niet gebruikt. Het college heeft wel redelijk dapper zeg maar zelf die analyse gemaakt. En nou ja, op het moment dat de raad de keuze niet maakt, heeft het college dat gedaan. Ja, dat moest dan natuurlijk ook wel. Dus die heeft die uitkomsten en hun eigen afwegingen wel voorgelegd aan de raad. Nou ja, en goed, daar heeft de raad wel mee ingestemd. Nou, wat hebben wij er zelf mee gedaan? We hebben de informatie vooral gebruikt om de begroting te verbeteren. Maar nu kom ik misschien wel, ben er wel bijna bij wel wat ingewikkelde dingen, want er zitten voor- en nadelen zeg maar, met elkaar aan deze systematiek. Als ik zeg maar, op me laat inwerken wat nou de voordelen zijn, is dat je heel systematisch met elkaar in gesprek bent. Daar heeft de argumentenfabriek heel veel goed in gedaan. En dat is tot op de dag van vandaag ook bruikbaar. Ook onze begroting 2015 ziet er niet uit als feitenkaarten. Maar als je daarop inzoomt, dan zitten de feitenkaarten er wel degelijk zeg maar in. Dus we hebben de systematiek, gebruiken hem nog steeds. Hij is niet weggegooid. Zeker niet. Dus wordt gewoon gebruikt. We hebben heel nadrukkelijk dus beleid en middelen met elkaar verbonden. Nou ja, we proberen op die manier hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden. Ja, en het ondersteunt uiteindelijk wel het inhoudelijke debat, vinden wij. Dus dat zijn toch wel nadrukkelijk voordelen. En nogmaals, we hebben het echt, als u onze begroting zou kijken en u zou eerst zeg maar, goed kijken van hoe die feitenkaarten eruit zien, dan kunt u in de begroting 2015 kunt u nog steeds zien dat de feitenkaarten, of dat op dezelfde manier als die in die feitenkaarten, die informatie in onze begroting zit. Alleen, en dan kom ik wel bij nadeel, dat is denk ik de volgende. Daar zit wel conversieslagen voor onzin. Dat is waarschijnlijk ook de ingewikkelde discussie, misschien hier straks ook nog wel. Maar goed, een aantal nadelen. Ik zei net al wat simplificatie misschien. Het is misschien ook wat technocratisch, hè. Ja, moet je nou echt alles uitdrukken in, hè? Meneer Visser die gaf ook al het voorbeeld van een booster. Je kunt alles dan inderdaad in een getal gaan uitdrukken. Is dat dan de politiek die je wil met elkaar? Maar goed, daar ga ik niet over. Maar dat is wel wat er dan kan gebeuren. Nou nee, het is een hele technocratie. Het is een clean benadering. Zo van, nou, je maakt inzichtelijk welk geld je hebt, waar je het aan uitgeeft en hoeveel dat kost dan per eenheid. Of per inwoner, of nou ja, vul maar in. Ja.
De vraag is algemeenheid. Als je, lijkt mij een nadeel, levert dit dan een begroting op die ook zeg maar conform BBV is, de verplichte paragrafen en dat soort dingen. Krijgen die hier dan een plek in op deze manier? Of is het echt een hele, eigenlijk meer een voorloper op de feitelijke samenstelling van je begroting?
Ja, dat laatste. Ja, wat in Almelo, we hebben zeg maar de systematiek in onze begroting zeg maar zitten. Onze begroting ziet er ongetwijfeld net zo uit als die er in Den Helder uitziet, volgens die BBV-voorschriften. Alle verplichte paragrafen zitten erin. Maar op het moment dat wij in een begroting presenteren van wat willen we nou bereiken, wat kost dat en hoeveel geld geven we daaraan uit, dan is dat op die systematiek van de feitenkaarten gebaseerd. Dus daar zit wel een inhoudelijke verandering zeg maar, in. Maar de paragrafen, nou ja, die zijn ook verplicht. Hè. BBV is niet veranderd, dus op die manier moet je dat laten zien. Nou ja, en uiteindelijk om die informatie, met name die financiële informatie, volgens die nieuwe systematiek vorm te geven. Dat is ook eigenlijk mijn laatste, dat laatste punt. Daar moeten wij conversieslagen voor maken, want onze financiële administratie is niet gewijzigd. Die is nog gewoon klassiek ingericht zeg maar naar de verschillende producten die er zijn. En die zijn ook gebaseerd op de indelingen die de VNG ooit gemaakt heeft. En dat is allemaal heel lastig. De BBV geeft gemeenten namelijk, BBV schrijft niet voor hoe je het moet inrichten. In principe kan elke gemeente heeft vrijheid om die begroting zelf in te richten. En waar we op de achtergrond mee te maken hebben, is dat we ook informatie naar het CBS moeten aanleveren via de IV3-staten. Dan wordt een functionele indeling gebruikt, dus een functionele categorie moet je dan daarvoor gebruiken. Ja, die zijn vervolgens weer voorgeschreven. Zo ziet geen enkele begroting eruit, maar ook dat is al een conversieslag die gemaakt moet worden. Dus nou, dat is ook wel zeg maar, mijn punt van.
Er komen wel wat vragen.
De huidige. Ja.
Wij hebben hier zeg maar, in deze raad gezegd dat wij op hoofdlijnen dingen gaan doen. Maar door deze systematiek ga je op productniveau. Af en toe haal je de dingen uit op productniveau. Dat je zegt van nou dat heb heel erg gedrukt op onze begroting. Daarvoor is dat het bedrag zo hoog geworden. Dan ga je dus eigenlijk op stukken uit van de producten ga je hier inbrengen, zeg maar.
Nou, onze productenraming die leunt wel tegen die functionele begroting aan. Dus dan gaat het bijvoorbeeld over wegen, straten, pleinen en zo. Dus die functionele indeling. Dat zegt niet zo heel veel. Daar haalt u ook niet de informatie uit die ik u nu laat zien. Dus wat wij hebben eigenlijk een andere manier gepresenteerd. Namelijk veel meer op activiteitenniveau. Maar omdat je dat andere ook nog steeds moet doen, ja, dat maakt het wel ingewikkeld om te besluiten van, ja, voor dat punt staan wij nu eigenlijk wel, van, nou ja, feitenkaarten zijn goed ontvangen, is een goed hulpmiddel, de begroting is ook zo ingericht, maar wil je dus ook nog slagen maken in je financiële administratie, en dat lean inrichten of actueel gegevens hebben, dan moet je dus eigenlijk nu beginnen met die financiële administratie ombouwen, je grootboekschema ombouwen, productenraming ombouwen, zodat het dan allemaal op die leest geschoeid is. Dat kan, maar dan zeg ik er op mijn beurt bij, dan wil ik ook wel heel zeker weten dat dat dan de systematiek is die we de komende jaren gaan hanteren. Want als we dat elk jaar moeten veranderen, dan wordt niemand blij van. Dus daar moet je het goed over hebben, zeg maar met elkaar.
Voorzitter. Nog een kortje vraag, hoe meet je dan de resultaten ten aanzien van een jaar daarvoor als je een heel andere systematiek
hebt? Ja, ook, ja.
Dus je grootboeknummers gaat veranderen, ja, dan is het vergelijkbaar een jaar eerder.
Daarom, dus dat hebben wij ook nog niet gedaan. En dan kom ik ook wel op dat punt van, nou ja, wil je het digitaliseren? Hè? Want iedere gemeente wil wel heel graag zeg maar, transparante en ook makkelijk ontsluitbare. En tegenwoordig is dat dan een digitale begroting, dat kan. Dat is ook voor ons is dat op zich niet zo moeilijk. Je kunt best wel digitaliseren, maar het is een presentatieschil waar u dan tegenaan zit te kijken. Onthoudt u dat goed? Dat is in bijna alle gevallen zijn dat presentatieschillen. Daar kunt u voor kiezen. Dan heeft u mooi inzicht. Bereikt u zeker een grote doelgroep burgers mee. Maar daarmee hebt u nog niet in de financiële administratie geregeld wat u volgens mij zou moeten regelen. Als u zeg maar ook wil dat daar een efficiëntieslag gemaakt wordt. Maar dan moet u dus ook zeg maar, het erover eens zijn dat dan de systematiek is die je wil gaan volgen met elkaar. Dus dat is ook de reden waarom ik het verhaal zo vertel. Dat heb ik dan ook met Petra afgesproken. En als u wil, dan als er internetverbinding is, zou ik u die app van de gemeente Hengelo kunnen laten zien. Want die hebben onze feitenkaarten digitaal. Dan ziet u ook wat dat is. Maar dan zou ik u op de website ook kunnen laten zien dat de gemeente Hengelo nog steeds een klassieke meerjarenbegroting gewoon ernaast heeft staan. Gewoon volgens de BBV-voorschriften waar mevrouw naar vraagt. Ja.
Ik heb nog een klein vraagje. De VNG, heeft die hier in het personeel? Omdat vanuit de VNG zeg maar decentraliseren weer naar de gemeente?
Nou, ik denk dat de VNG wat meer op hoofdlijnen zit. Die is met de commissie DEPLA is die vooral aan de slag gegaan om zeg maar BBV-voorschriften te veranderen en te uniformeren, zeg maar. Dus de VNG heeft bij mijn weten niet betrokken zeg maar, bij echt het digitaal ontsluiten van een aantal via appvormen. Mm-hmm. Dat zou heel misschien dan King moeten zijn, maar daar heb ik niet iets van gezien. Nou, net in het voorgesprekje met Petra, BMC bijvoorbeeld, die zijn ook al een paar keer bij ons geweest. Hebben ook voor een commissie zeg maar, een presentatie gehouden over hun begrotingsapp. Als wij daarop doorvragen, en daarom zeg ik het ook bewust hier ook zo, het is allemaal een presentatieschil. De gemeente Amersfoort, die net ook genoemd werd, heeft 2 jaar geleden, meen ik, een prijs gekregen voor het beste jaarverslag. Via de Cordes-trofee. Toen dacht ik van, goh, dan wil ik wel eens even zien hoe ze dat nou gedaan hebben. Nou, die hebben dus heel mooi, transparant, digitaal, die jaarverantwoording, maar dat ging om een jaarverantwoording, ontsloten. Maar het waren allemaal pdf'jes, die, zeg maar gewoon hun klassieke jaarverantwoording, allemaal in mootjes gehakt, pdf'jes van gemaakt, en zo kon je er doorheen wandelen. Dacht ik, ja. Ja, nou goed, daar vind ik dan wat van.
Ja.
zo wil ik het ook niet zeggen. Het is niet makkelijk scoren, want je doet wel iets, zeg maar. Feitenkaarten konden wij slecht het publiek laten zien. Kijk, als je het via de website kunt laten zien, dan bereik je natuurlijk wel heel veel mensen mee. En de interesse zeg maar, in politiek en in discussie wordt daarmee wel vergroot. Alleen, je moet begrijpen, ik ben dan concerncontrole, ik ben ook verantwoordelijk voor financiële administratie. Ja, ik wil dan eigenlijk net even iets dieper, zeg maar nog, dat het allemaal mooi op elkaar aansluit voordat ik daar mee begin. Dus begrijp me niet verkeerd.
Nee.
Dus, maar goed, ik denk ook niet dat u dat doet, maar ik zeg het even hardop. Nee, ik ben daar wel voor, want dan, ik bedoel, je bereikt gewoon heel veel mensen. En dat is ook waar politiek om draait. Ja, nou goed, en discussie met elkaar. Niet alleen maar met deze mensen hier, maar met veel meer mensen.
Ja.
Daar gaat het toch om.
Ja.
En dat bereikt u wel door hem, ook al is het een presentatieschil, door hem digitaal te maken. Dus dit is de app van Hengelo.
Ja, ik heb hem hier ook even, maar dan ziet hij er wel heel erg leuk uit.
Ja.
Als inzichtelijk.
Ja.
De volgende, ja, dit.
Ja.
Dat is voor mensen als je digitaal wilt ontsluiten.
Ja.
Dan vinden mensen dit wel.
Ja, en al deze informatie staat ook, want klikt u maar door. Want u kunt ze openklikken, degene die dat doet. Ja, zie. Dan krijg je dus inderdaad die, en dan nog, je kunt nog weer doorklikken. Kijk, dan zie je wat doet de gemeente. Klik maar door. En daar staat precies in wat ik u net allemaal liet zien. De gemeente Hengelo is een jaar na ons geweest. De informatie is precies hetzelfde. Toen wij het zagen dachten we van ja, dat is de volgende stap. Dat is mooi. Maar het is precies hetzelfde als wat ik u presenteer. Maar het is wel mooi om dit te laten zien. Dus op uw vraag, dit is prachtig. En als u dit op uw website kunt laten zien, is dat mooi. Maar nogmaals, vergist u zich niet, de gemeente Hengelo, dit is niet, ja, er staat op de website van de gemeente Hengelo gewoon hun begroting. En die is nog steeds 200 pagina's dik hoor. Met alle verplichte paragrafen erbij. Maar goed, dit geeft wel inzichtelijk weer van waar u volgens mij als politiek over gaat en waar u over wilt discussiëren met elkaar.
En als mensen dus meer diepgang willen hebben, dan lezen ze dat document maar waar alles in staat.
Ja, maar het is wel een beetje, daar zoek ik een beetje naar. Ik heb zelf dan het gevoel dat het dubbel is. Dus ik zoek voor mezelf, ik praat nu maar voor mezelf, zoek eigenlijk naar iets van wat dat andere en dit kan combineren. Daarom zeg ik ook van dit is heel mooi, maar het zijn wel presentatieschillen. Dus er wordt hier niets vanzelf, zeg maar, want ik hoorde volgens mij u die vraag, dacht ik ook stellen, richting Peter, van het wordt niet real-time zeg maar, bijgehouden of bijgewerkt. Dat heeft u hier niet mee.
Het is een rapportage. Ja. Als je als raad gewichtige besluiten neemt, dan wil je zien wat er gebeurt. En ik had zelf van eigenlijk een keer een gevoel naartoe dat nu een aantal mensen beschikbaar geweest zijn dat die al wel weer waren.
Ja.
Maar gaat dat ook niet?
Maar binnen de auditcommissie is wel aan de orde geweest dat we bezig zijn met het ontwikkelen van instrumenten om de raad te maken. Dus die informatie te geven. Hè. Wij worstelen met het verhaal niet op deze manier, maar op een andere manier. Wij worstelen met het verhaal van dat je maar één keer per jaar een tussenrapportage hebt. Daar kun je bijna geen beleid meer op bijstellen. En op dit moment in ontwikkeling, maar daarvan hebben we het uiterlijk nog niet rond of helemaal, maar om de raad op meerdere momenten, dus nou ja, noem het heel vaak activiteiten te laten zien. Maar daar is ook
zoekers van aan. Ja, precies. We hebben precies dezelfde discussie in Almelo. En als je zeg maar, als dit mooi op elkaar aansluit, dan kun je ook veel vaker zeg maar, rapporteren. Ja. En nu, als u zeg maar, nu als raadslid vraagt van ja, ik wil dat 3 keer per jaar in plaats van 1 keer, dan is dat enorm bewerkelijk voor de ambtelijke organisatie die erachter zit. Dus ja, mijn oproep aan mijn eigen verhaal aan u zou zijn van denkt u ook na over dat u dat met elkaar goed uitlijnt, zodat iedereen daarvan van profiteert. Maar dat is wel nou, een kwestie van visie, maar ook van inzicht en van ook een beetje lange adem soms. Maar gaat u daar vooral over in gesprek met elkaar?
Ja. En wat ik...
De heer Stadspartij, houdt bij de commissie in de fiets.
Ja, dat wou ik net aangeven.
Mevrouw Biersteker.
Nog een opmerking erbij. U noemde net even Amersfoort, maar dat is wel als je kijkt naar hoe burgers betrokken zijn. Als je dit één keer digitaal hebt, dan zie je bij hun hoe je als burger kunt reageren op al die onderdelen. En dan ga je het wel heel transparant naar de inwoners ook maken die dan een bepaalde periode krijgen om daar ook wat van te vinden, zeg maar. En dat, maar dan hebben we nog wel een slag te gaan als we dat zouden willen.
En misschien, ik had nog 1 dia, dat is ook, maar ik kan hem wel even toelichten, want dat was ook de laatste, waar je dan rekening mee zou moeten houden. Ik heb het denk ik wel voldoende gezegd hoor, maar ja, kijk, ja, rekening mee houden. Dus wat denk ik erg belangrijk voor u is, te realiseren van als u hiermee aan de slag gaat, zorg dus inderdaad voor commitment op alle niveaus. Doorloop alle stappen dan daarin. Raad, college en organisatie. Formuleer scherp waarvoor je het nodig hebt en wilt gebruiken. En denk eventueel na voor de extra hulp die je nodig hebt. En bepaal dan welke partij het meest geschikt is. Je moet ook heel veel zelf doen, ook vooral willen doen. Want externe begeleiding lost uiteindelijk... lost het niet iets op. En zeker niet als ze iets leren en ze gaan weg en daarna is de kennis weg. Dat moet je niet hebben, vind ik.
Mag ik nog wat vragen? Hoeveel heeft dit uw gemeente gekost om dit allemaal op te zetten?
Ik had die vraag wel verwacht. Ik wil er ook wel een eerlijk antwoord op geven. Maar ik vind... het is wel, daarom staat deze dia er ook van, het is ook maar net hoe je het insteekt. Voor ons was dit toen nieuw. Wij hebben volgens mij voor, de argumentenfabriek heeft ons 5 maanden lang geholpen met 2 personen. En ik weet niet voor hoeveel uur, maar we hebben uiteindelijk €80.000 betaald.
Ja, je
moet
het afzetten, maar
goed, we hebben ook, elke offerte kun je weer, je gaat om tafel, je bepaalt je uitgangssituatie, je bepaalt wat je wil hebben en dan kijk je van wat kun je zelf, waar hebben we nou echt, wat is nou echt extra wat wij niet hebben, want dat is wat je vooral zou moeten inhuren. Maar goed, de argumentenfabriek was voor ons wel, hebben ons wel heel erg... gedwongen om logisch na te denken. Dat is hun kracht, dat hebben ze ook echt gedaan. En door telkens maar door te vragen van waarom en wat kost het dan precies, hebben we de informatie gekregen zoals ik u die heb gepresenteerd. Dat hebben ze ook in de gemeente Hengelo zo gedaan. En daar is al een ander offerte traject voor geweest. Ik heb geen idee wat het daar, ik weet ook niet wat die digitale app kost. Dat weet ik niet.
Maar
In de microfoon, voorzitter.
Sorry, ja, voorzitter. Maar die digitale app, dat is ook nog steeds alleen maar het presentatieverhaal. Wil je het zo aan jezelf, aan anderen presenteren? Maar het blijft dus dat je zelf ook wel inzichtelijk moet hebben hoe je begroting volgens de traditionele manier opgezet is. Ja.
Ja, tot nu toe heb ik dat wel zo gezien. En nou, Amersfoort heeft dus nu ook. Ik denk dat Amersfoort dus iets gedaan heeft vanwege dat preventieve toezicht. Wat lijkt op de manier zoals wij dat gebruikt hebben. Ik heb niet gekeken hoe nou de begroting van Amersfoort eruit ziet. Maar van Hengelo weet ik het dan toevallig wel. Dus ja, ik weet niet of Amersfoort misschien alweer een stap verder is. En nou, ja, dat geheel geïntegreerd is. Ja.
De heer Bierens, heb ik nog een vraag?
Ja, ik had nog een vraagje. Dit wordt nu gebruikt door de raad en door de.
De microfoon alsjeblieft, meneer Bierens.
Oh, sorry. Om de raad en de college om daar sturing aan te geven van de begroting. Maar is er nou ook gekeken of de respons van buitenaf is ten opzichte van deze app? Ik bedoel, met de bevolking. Is daar interesse voor? Is er naar gekeken? En zo ja, hoeveel?
Gaan we ook alsjeblieft op de nieuwe microfoon willen aanzetten? Ja.
Ik praat nu even voor de gemeente Hengelo, die hebben het ook zo gedaan en die hebben ook een bezuinigingstraject gehad, volgens mij ook interactief, een beetje op de manier zoals Amersfoort gedaan heeft. En die hebben ook voorstellen geformuleerd in een perspectiefnota, waar de bevolking ook bij betrokken is. Als ik nu voor Almelo praat, wij hebben dus niet zo'n digitale app, maar wij hebben wel die informatie in onze begroting zitten. Wij hebben voor deze ronde van bezuinigingen weer allerlei zoekrichtingen geformuleerd. Daar zit ook in, zeg maar op feitenkaartenniveau, wat de informatie is die je daarvoor nodig hebt. Dus we hebben wel iedereen, organisaties en burgers weer verwezen naar die begroting, waar wel die informatie in te vinden is. En dan moet u ook op de vraag van u, want ik verwijs een paar keer ook naar de begroting. Als u dan echt die begroting van Almelo, zeg maar, zou pakken, inhoudelijk op het beleidsgedeelte, dan vindt u die informatie van de feitenkaarten ook in de begroting 2015 vindt u terug. Dat kost ons moeite, maar we wilden, zeg maar, het waardevolle materiaal wat we hebben niet weggooien. Dat vonden we, dat is natuurlijk doodzonde, zo'n investering. En nogmaals, ik ben nu bezig om te kijken, en dat zal ook, dus inderdaad, nou, ik heb het daar gezegd, hè, presentatieschil en die begroting, of ik dat op de een of andere manier kan integreren. En ik vraag mezelf ook hardop af of je daarvoor een begrotingsapp nodig hebt. Ik zal je niet met heel veel technische details vermoeien, maar wij gebruiken zelf in de gemeente Almelo Cognos als bedrijfsinformatietool. Die lijkt ook heel geschikt om, zeg maar, op een app-achtige manier die informatie te ontsluiten. Dan zou je hem wel real-time hebben. Maar goed, dat is de. Nee hoor. Ja, maar goed. Het bestuur is volgens mij verplicht om die informatie te geven, toch?
Ja, dit is een rapportage. Als je het elke maand zou geven, zou het een heel getekend beeld kunnen geven als je het zelf niet uitgegeven hebt.
Ja, maar ja.
Die maand 98 eruit.
Dat kan, maar als ik, zeg maar, als burger dat nu vraag aan een gemeentebestuur en ik stel gewoon schriftelijk die vraag, dan ben ik gewoon verplicht om een antwoord te geven. Dus ja.
En ik ben bang dat je dan dadelijk in februari het van december op gaat. Ja. Denk ik het over.
Ja. Oké. Okay. Ja.
Zijn er nog verder vragen aan de hand van deze presentatie voor ik het woord geef aan mevrouw Doorn-Dansdorp?
Want er is dus specifiek gekozen bij de mensen, de gemeenten die deze systematiek hanteren, voor een kerntakendiscussie. Er is dus een politieke keuzemoment geweest door de gemeenteraad. Wij gaan de kerntakendiscussie met elkaar aan. Dat, volgens mij begint het daar allemaal mee.
Ja, dat was in de gemeente Almelo nadrukkelijk wel het geval. Ja.
Oké, okay, dan moeten wij die keuze nog maken volgens mij.
Ja. Maar goed, dat hoeft op zich niet. Want ik bedoel, als u zeg maar zelf, en ik hoor Petra dat zeggen, als u zelf een transparante begroting wil waarin beleid en middelen goed met elkaar verbonden is, ja, dan is dit een traject wat je kunt inzetten, los van het of je daar nou een kentakendiscussie over voert.
Als slot wil ik het woord geven aan van Doorn-Dansdorp als afsluiting.
Ja, enorm bedankt voor dit eerlijke en duidelijke verhaal. Volgens mij was het voor iedereen verhelderend. Hoe ik mijn inleiding ook begon, is dit een voorbeeld van hoe het kan. Uiteindelijk, en dat is ook wat ik van Dick eerder begrepen heb, hè, is het altijd een maatwerktraject. Dus wij moeten zelf als gemeente de vraag stellen van wat zouden wij willen. En dan hoeft het niet precies zo'n feitenkaartverhaal te worden. En het hoeft niet precies zo'n app te worden als Hengelo heeft. Maar de hele gedachte van ons om dit in te brengen is omdat we al langer met elkaar vaststellen dat de begroting zorgvuldiger kan dan dat het op dit moment gebeurt. En dat we soms discussies voeren over dingen die er misschien niet zo toe doen, omdat we niet voldoende informatie hebben om te discussiëren over dingen die er werkelijk toe doen. En dat dit een manier kan zijn om daarbij te helpen. En dat was eigenlijk het voornaamste doel van vandaag. Met een hele mooie duidelijke technische toelichting van hoe dat dan in Almelo is gedaan. Dus daarvoor hartelijk dank. Nou, wij zijn voornemens als D66 om hier natuurlijk wel met een voorstel over te komen. De vorm dat hangt nog even van een paar dingen af die we met de verschriftje bespreken. Maar uiteindelijk hopen we dat jullie daar allemaal in mee willen doen. En dat dit iets is waar we gewoon met z'n allen een slag in kunnen slaan. Om het voor de gemeente Den Helder duidelijker te maken en daarin ook de bewoners te kunnen betrekken. Dus dat was het eigenlijk voor nu. Bedankt.
Dank u wel. Heel bedankt. De heer Versteeg heeft net bij de commissie stadsontwikkeling en beheer navragen gedaan over het agendapunt. Eerste agendapunt waar zijn we bezig zijn, waar de heer Kors vertegenwoordigd is als wethouder. En de verwachting is dat ze daar nog een uur bezig zijn met dat agendapunt. Dus ik wil toch voorstellen als we de heer Kat het woord kunnen doen aan de toelichting met de brief die hij voor ogen had of heeft verstuurd naar de gemeenteraad en naar het college. Dat we daar ook vragen aan de heer Kat Korsel over de gedachten erachter en dat we eventuele vragen naar het college toe, of schriftelijk via de Griffie naar het college toesturen en dan op die manier laten beantwoorden. Of dat we aan het einde besluiten om dit volgende keer opnieuw op de agenda te plaatsen, waarbij de beantwoording van het college kan plaatsvinden. De heer Visser.
Ja, voorzitter. Ja, ik zou het heel graag in handen nemen, zeker ook omdat de heer Kat vanavond de tijd heeft genomen om hierheen te komen. Maar zou het niet veel mooier zijn om die discussie gecombineerd met de aanwezigheid van het college met elkaar te voeren? Ik bedoel, ik snap de urgentie, zeker als het gaat om leegstand. Maar kan het niet zo zijn dat we dit dan verdagen naar de eerste volgende commissievergadering, waar we dan ook de toezegging krijgen van het college dat ze ook daadwerkelijk aanwezig zijn? Want ik zou graag ook willen refereren naar wellicht de inspreker of de vragen die gesteld worden naar de inspreker in eventuele vragen naar het college toe.
Stadspartij.
Stadspartij is het daar ook wel mee eens met de VVD. Wij willen ook wel graag dat het college daar ook bij is. Want ze hebben natuurlijk een antwoord gegeven of een reactie gegeven op de brief van de heer Kat. En de heer Kat gaat ook nog dan vanavond was het plan om dan nog een keertje een toelichting te geven op die brief. En daarna moet je dus in discussie eigenlijk met het college en wat we hier, hoe we hiermee verder gaan.
Ik wil één toelichting hierop geven. Dat is natuurlijk geen besluitvorming wat hier uitkomt. De heer Kat heeft met een aantal andere ondernemers heeft het initiatief genomen om een brief te sturen naar het college, naar de gemeenteraad. En dat wilt hij hier toelichten, bespreken. Dus we kunnen wellicht overleggen, maar ik zal het aan u overlaten om wel de heer Kat het woord te geven om in ieder geval de brief te kunnen toelichten. En dat wij daar verder mee kunnen nemen naar de fracties en bij een volgende keer opnieuw kunnen agenderen. Maar het is aan u hoe u daarmee om wil gaan. GroenLinks.
Ja, voorzitter. Ik zit ook een beetje in dubio. Meneer Kat is hier gekomen om een verhaal te doen. Ik hecht er eigenlijk heel veel waarde aan dat de wethouder ook aanwezig is. Dat hij ook mee kan luisteren. Maar misschien dat meneer Kat zelf aan kan geven of hij het nu zinvol vindt om deze discussie aan te gaan. Of dat hij het liever uit wil stellen. In dat geval vind ik het heel sneu, want hij heeft urenlang braaf zitten wachten en eigenlijk voor niets.
Dat is duidelijk. D66.
Ja, dat is natuurlijk aardig en begrijp me goed. Ik zou het verhaal graag aan willen horen. Maar aan de andere kant is het is geagendeerd en dan verwacht je dat er een wethouder bij is. Ik bedoel, even heel zwart-wit, er komt een brief binnen en dan gaan we behandelen. Zo werkt dat niet. Hij wordt ingebracht, ik bedoel, en we willen iets van die wethouder horen. De heer Kat heeft een goed verhaal en daar willen we in discussie mee en daar moeten we wat uit volgen, want anders hoeven we het niet te doen. Als er niets uit volgt, hoeft het niet te doen. Ik bedoel, we zitten hier niet om elkaar bezig te houden. Dus en daar is zo'n wethouder bij nodig. En als hij er niet is, ja, dan moet ik eigenlijk de agendacommissie zeggen van, ja jongens, kijk nu even, past het nu even, want dit past gewoon niet. En ik vind het onhandig om te zeggen van, nou, omdat de heer Kat hier nu al een tijdje zit, dan mag hij zijn verhaaltje wel een keer doen. Ik heb er veel meer behoefte aan op het moment dat we het in het geheel gaan behandelen, dat die wethouder er ook bij zit.
Ja, daar ben ik helemaal met u eens, alleen ik wil ook graag de mening van meneer Kat, die hier speciaal voor naartoe gekomen is. Die, daar ben ik ook nieuwsgierig naar.
Partij van de Arbeid.
Ja, we moeten ook even rekening houden dat er alweer een volgend overleg binnenkort gepland staat. 18 juli. Dus als we dus nu niet behandelen, dan lopen we helemaal weer achter de feiten aan.
Maar dit is nou precies waar het om gaat. Welke richting geven we het college dan op dit moment mee als het volgende keer toch weer op de agenda komt en volgens mij de heer Kat wederom uitgenodigd wordt en waarschijnlijk ook heel nieuwsgierig is naar de reactie van het college. Maar als meneer Kat iets wil toelichten, ik vind het alleen minder zorgvuldig op het moment dat we het in tweeën gaan knippen.
Dan stel ik nu voor om het in stemming te brengen, wie is gewoon voor het nu behandelen. Ik denk ook te weten dat iedereen zegt van laten we doorschuiven naar, hoe spijtig het ook is, doorschuiven naar de volgende commissie. Maar ik wil wel dat u als commissie er zelf over uitspreekt.
Ik zou...
Sorry hoor, even voor de orde. De commissie besluit, hè, en niet de heer Kat. En of de heer Kat graag wil of niet wil, dat is in deze dat is niet in vraag.
Nee, dat via de voorzitter natuurlijk, dat begrijp ik uw argument. Maar wij kunnen het meenemen in onze afweging of wij het als commissie dan willen behandelen. Ik bedoel...
Ik wil voorstellen of we gaan het behandelen en we geven de heer Kat een toelichting op de brief. Of we stellen voor om het zonder toelichting bij de volgende agenda in de commissie te behandelen. Anders gaan we het dus nog in tweeën splitsen. Want op het moment dat er een gedeelte toelichting komt, zal er altijd weer reactie komen van de commissie. Dus of nu behandelen of naar de volgende commissie.
Ik zou zeggen naar de volgende commissie, want als we het behandelen, dan wil ik ook overleggen met de wethouder.
Ja, van de orde. Maar dan heb je jezelf wel klem gezet, want 18 juni is een volgend overleg. Als wij een richting mee willen geven, zullen we er nu iets mee moeten. En niet wachten tot, want dat is dan na die tijd.
Ja, maar nu gaat het helemaal fout, want als we die richting mee willen geven, hoe willen we dat dan gaan doen? Via een motie in de raad, zonder dat we het college gehoord hebben? Dat vind ik heel bijzonder. Geef dus een suggestie dan hoe we dat zouden moeten doen.
Het voorstel legt voor. Wie stemt voor om het naar de volgende commissie door te glijden en niet te behandelen in deze commissie? Dat is de conclusie dat het doorgeleiden naar de volgende commissie. Helaas dat de heer Kat deze avond voor niks deze kant op is gekomen. We zullen via de Griffie naar het college en ik zal het meenemen naar de agendacommissie om voor de volgende keer dit niet opnieuw te laten gebeuren. En hierbij sluit ik de vergadering.
Ja, voorzitter, nog één nabrander dan, want het ligt niet aan deze commissie, het ligt echt aan de afwezigheid van het college. Dus ik bedoel...
Nou, of aan de agendacommissie,
dat
is ook een kwestie van plannen.
Hij is gehoord, sluit ik niet bij de vergadering.